Gaan we over naar agenda punt 4. Presentatie onderzoek voorliggend veld sociaal team Asten. En de presentatie die wordt verzorgd door de heer Vos en van de Michelaar van Goethe Consult. We zijn aanwezig hier in het gemeentehuis. En voordat de presentatie starten, dus de duur van de presentatie zal ongeveer 20 minuten bedragen. En ik verzoek u, tenzij u hele dringende vragen hebt, om de vragen op te sparen tot na de presentatie. Ik kijk even naar de wethouder of zij inleidend nog iets wil toevoegen bij dit agendapunt.
Ja, heel kort wil ik dat wel, maar ik denk dat Sunny Vullers ook nog een inleiding heeft daarop. We hebben het onderzoek laten verrichten omdat het heel moeilijk in beeld te brengen is wat preventie in het sociaal domein is ontzettend moeilijk te meten. Bij een aantal andere gemeenten, waaronder Deurne en Sonnenbreugel, is dit onderzoek ook eerder verricht en daar zijn goede resultaten uitgekomen. En dat is eindelijk een onderzoek waarmee gewoon concreet kan worden gemaakt wat de besparing is als er preventieve maatregelen worden ingezet. Zoals wellicht mevrouw Vullers dadelijk ook gaat zeggen, heeft dit onderzoek en deze rapportage betrekking op de nulde lijn, dus echt de welzijnsinstellingen en de front office van het sociaal team. Dus niet ten aanzien van de WMO en de jeugdconsulenten die ook de geïndiceerde zorg inzetten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vullers en de heer Vos en van de Begelaar.
Dankjewel. We zitten inderdaad in het gemeentehuis beneden in de Spieterskorner. We zijn met z'n vieren. Naast mij zit Paul Dekkers, coördinator van het sociaal team en Asten. En inderdaad de heer Van de Beekelaar en de heer Vos. We zullen zich dadelijk ook nog even voorstellen. Wat de wethouder net al aangaf, een onderzoek naar het voorliggend veld. Daar zie je ook wel heel duidelijk, zal straks naar bod komen, de relatie met het voorliggend veld wat niet bij het sociaal team hoort, maar wat bijvoorbeeld bij ONIS zit. Dus ik kan me voorstellen dat het soms nog wat verwarring oproept, wie nu wat doet. Maar stel daar rust de vragen over, want zullen wij ze zo goed mogelijk verduidelijken. Ik denk dat de presentatie dadelijk voor zichzelf gaat spreken en zoals de voorzitter net al zei, zou fijn zijn als we het op kunnen sparen en dan kunnen we daarna met z'n vier al jullie vragen beantwoorden. Mag ik een van jullie het woord geven?
Ja, goedendag. Kunt u me even staan? Dank u wel. Mijn naam is Mark Vos. Ik heb samen met mijn collega Bas van de Bichelaar onderzoek uitgevoerd. En wij hebben een korte samenvatting voor u van vanavond. Het is een samenvattend textueel rapport en er zijn twee uitgebreide bijlagen waarin het een en ander is toegelicht. Maar ik kan me voorstellen dat het nu even gaat om de hoofdlijnen en dat we bij de vragen wat meer op de details kunnen. Wat is eigenlijk de vraagstelling geweest van het onderzoek? Wat was de vraagstelling van het onderzoek? Eigenlijk de toegevoegde waarde, zowel inhoudelijk als kwantitatief, dus in geld, uitdrukken van het werk in het voorliggend veld. En dat is inclusief het effect op het welbevinden van de inwoner, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. En dat bestond uit 6 subvragen, die vervolgens tijdelijk in het onderzoek aan de orde zijn gekomen. Wat zijn de effecten van preventie? Wat betekent dus eigenlijk voor de inwoner? Wat zijn de belangrijkste resultaatgebieden waar aan wordt gewerkt? En hoe stimuleren en begeleiden we vragen? Hoe komen de vragen bij het team? In het kwantitatieve deel, het financiële deel, dus wat zijn de besparingen op de gemeente eerste lijns voorzieningen en tweede lijns zorg? Dus zowel voor jeugd als voor volwassenen, maar dat kunnen ook andere voorzieningen zijn buiten de gemeente, die door de inzet van de medewerkers worden voorkomen door preventie of door praktische hulp, de inzet van vrijwilligers. Vervolgens zijn de mensen, de medewerkers, ook gevraagd: vervolgens zien jullie nog potentieel? Zijn er dingen die je anders of extra zou willen doen of kunt overdragen aan vrijwilligers? Of kansen met combinatie door samenwerking meer hulp te bieden aan de inwoners? En tot slot, wat wordt er geregistreerd en hoe doen jullie dat? Als we kijken naar hoe we de opbouw van het onderzoek hebben aangepakt. We zijn begonnen met interviews, om eigenlijk ook een goed gevoel te krijgen. Interviews met de medewerkers van het team. Wat doen ze en wat is de huidige werkwijze en hoe ga je om met de vragen die net aan bod kwamen? Dat zijn de gedetailleerde interviews geweest, een heel goed beeld hebben we daarvan gekregen, dat hebben we samengevat in de rapportage. En vervolgens zijn we overgegaan in deel 2 van het onderzoek naar het verzamelen van een cases, zoals wij dat noemen. Dus echte voorbeelden, zonder naam en toename, maar wel echte levens-echte voorbeelden van hoe zij mensen, inwoners hebben geholpen, hoe ze jongeren hebben begeleid en wat de vraag was en wat uiteindelijk hun inzet was, maar ook wat het heeft betekend voor die persoon. En ook wat daar aan kosten mee is voorkomen. Dat is via een gestandardiseerde manier gegaan. Wij noemen dat de preventiecalculator. En dat is ook deels gebaseerd op de maatschappelijke prijslijst, dus een gestandardiseerde lijst van kosten die verbonden zijn met de diverse interventies. Dan doet het een stukje met de mensen ook nog. Vervolgens hebben jullie van ons de rapportage ontvangen en zijn we bezig met het drukken erop. Als we kijken naar wat uit de interviews is gekomen, hebben we dit voor alle werksoorten. En dan praten we over de jonge werkers, de wijkwerkers, de doofondersteuners, algemeen maatschappelijk werk, steunpunt en voorportaal, werk en participatie en vrijwilligerswerk. Wat is daar eigenlijk de rode draad van wat de inwoners ervaren van het werk van het team? En als je dan kijkt naar de vier hoofdpunten, dan is dat gehoord worden, antwoorden vinden op vragen die je hebt, die je niet overal misschien durft te stellen, maar die je wel in vertrouwen kunt stellen bij de medewerker. Zelfstandigheid vergroten of herstellen. Dat kan zijn op een andere manier tegen dingen aankijken, maar ook misschien meer sociale vaardigheden of dingen durven als jongeren, die moeten ervaren om een stap verder te zetten. Er kunnen ook gedragsaspecten zijn die daarbij aan de orde komen. Dus het kan diverse levensvragen zijn, praktische vragen, zingevingsvragen waarmee wordt gewerkt. En tot vierde punt is eigenlijk het voorkomen van uitval. Dus doordat je wat geholpen, doordat je weer zicht krijgt voor hoe je dingen kunt aanvliegen of pakken, dan kun je weer naar school, kun je je werk weer doen, is er rust in het gezin. Dat zijn hele belangrijke effecten die met de begeleiding door het team gebeuren. Als we kijken naar een iets andere manier zoals de professional er tegenaan kijkt, dan zie je de resultaatgebieden hebben dat genoemd. Preventie, dus dingen voorkomen of voorkomen dat ze groter worden. Dan is het van belang dat je dicht bij de doelgroep bent, dat je in contact bent met de jongen, of dat mensen makkelijk bij het sociaal team contact kunnen leggen als ze een vraag hebben. De leefbaarheid, dat is vooral zeg maar, het werk van de dorpsondersteuner en het werk in wijken van Assen rondom onderling contact tussen buren, mensen die extra aandacht nodig hebben, of nieuwe initiatieven die hier vanuit de buurt worden benoemd. En het kan ook zijn dat jongeren werken, dat heeft veel overlast, dat kan beperken daarbij. Door in gesprek te gaan met jongeren en hen een goed aanbod, een alternatief te bieden om leuke dingen te doen. Maar ook het mogelijk maken op start. Dat zijn eigenlijk initiatieven waar ik het net over had, maar ook mogelijkheden bieden om iets met je talenten te doen. Ook vrijwilligers wil ik nog even extra noemen hier. Dat is een hele grote groep die meehelpt om deze dingen mogelijk te maken. En voor hen is het eigenlijk aan twee kanten werken. Ze hebben voor zichzelf een zinvolle invulling van wat je kunt doen als vrijwilliger. Dat geeft een goed gevoel. Aan de andere kant help je ook iemand, of een groep mensen, met jouw kennis en kunde en jouw inzet. Als we kijken naar die effecten van waar zitten nou eigenlijk de financiële effecten? Die worden eigenlijk gegeven door deze drie hoofdthema's. Het voorkomen of verminderen van uitval, schulden, uithuiszettingen, eventueel ongewenst gedrag, waar ook ingegrepen in te worden. Eenzaamheid, een belangrijk thema, sociale verwaarlozing. Nou, dat zijn een aantal gedragsgerelateerde zaken, vraagstukken. En die kunnen soms heel eenvoudig zijn, maar ook wat complexer. Kijken naar de professionele zorg. Minder gesprekken bij de huisarts of de psychiatrie. psycholoog, minder inzet van politie of de woningstichting bij problemen rondom huisvesting. Of het bieden van individuele begeleiding betaald. Dat kan soms ook door vrijwilligers gedaan worden of iemand vanuit het voorlicht veld. En bij ouderen met name langer thuis kunnen wonen. En dus gebruik maken van de opvangende sterkers en het vrijwilligers. En het voorkomen van schuldsanering en eventueel uitkeringen bij werkloosheid. Uiteindelijk zie je dus dat door zaken op de rails te krijgen, mensen een hoger welbevinden ervaren. Dus daar wordt ook nadrukkelijk uiteindelijk aan gewerkt. En dat welbevinden dat heeft diverse vormen, zoals u ziet. Afhankelijk van oud jongerenwerk of rondom de buurt of maatschappelijke. Het zijn eigenlijk in een samenvatting wat de rode draad die wij zien vanuit de interviews. In de rapportage is daar in meer detail per werkgebied, werksoort, is daar veel meer detail over te lezen. Als we kijken naar de twee componenten, de vermeden maatschappelijke kosten, dan ziet hier wat kleurtjes nu zijn. Dat is goed gegaan, ja. Dat lijst is wat meer zwart-wit. Maar dat is denk ik een kwestie van de techniek. Linksboven ziet u een tabel waarin we eigenlijk hebben aangegeven.
Het is zichtbaar, moet het wat vergroten.
Kunnen we het vergroten? Dan laten we dat nou eens even kijken of we dat wat groter in het beeld kunnen krijgen voor u. Ja, daar gaat hij. In feite hebben wij een bepaalde methodiek aangehouden. Hier hebben we even een samenvatting van de resultaten van die caseberekeningen. En let u even niet op de kleurtjes, dat was niet de bedoeling, maar dat waren eigenlijk lege vakjes. Wat u ziet is eigenlijk bij vermeden kosten eenmalig bespaard en jaarlijks herhalend. En ik zal het even toelichten. Eenmalig bespaard is eigenlijk een interventie of een hulp die je biedt aan iemand. Daar heb je kosten mee voorkomen, die heb je eenmalig voorkomen, dat jaar, of voor die situatie. En als het jaarlijks herhalend is, dan is met deze ondersteuning eigenlijk ook nog kosten in de komende jaren gekomen voor deze persoon of dit gezin. Het kan zijn dat bijstand niet meer nodig is, dat iemand werk gevonden heeft, of andere ondersteuning, of verpleging, of iets dergelijks, wat ook waarschijnlijk meer dan één jaar zou duren. We hebben dat gemaximeerd op maximaal 2 extra jaren. Dus je ziet eigenlijk, daar staan eerste jaar per periode, nou, dat is het bedrag wat eerste jaar eigenlijk door de ingreep is voorkomen. En daaronder zit het jaar plus 1 jaar plus 2 besparing, dat is dat herhalingseffect wat ik net aangaf. Dan ziet u in de laatste kolom nog een correctiefactor. We hebben eigenlijk 90% van het bedrag genomen, dus 10% al afgehaald, omdat wij de casussen hebben geëxtrapoleerd, dat is eigenlijk vergroot. We hebben het aantal gevraagd van hoeveel per jaar krijg je nou deze vraag, hoe vaak heb je ermee te maken. Op basis daarvan hebben we een totaalbedrag berekend. Daar hebben we 10% van afgehaald. Als we dat allemaal bij elkaar optellen, volgens deze methodiek, dan komen we op 2,2 miljoen aan effect per jaar. Waarvan u dus ziet dat het herhalingseffect een groot aandeel heeft. Het jaarlijks teambudget dat wij van de bouwvullers hebben ontvangen, dat is eigenlijk het bedrag wat er aan loonkosten, aan kosten voor het team, is ingezet voor deze werkzaamheden. Als we dat dan aan elkaar relateren, van nou, de investering zeg maar in de jaarlijkse kosten voor het team, versus wat er in principe is voorkomen, dan praat je over een best wel fors rendement in dit geval. En dat staat eigenlijk iets meer naar rechts op de sheet, als we iets kunnen schuiven. Ja. We hebben hier even een vergelijking gemaakt in het lichtgroen, zeg maar de casussen, dus de besparing, en in het donkergroen de extrapolatie. Dus eigenlijk de berekening met de mensen, met de medewerkers gemaakt van hoe vaak meer, hoeveel van dit soort soortgelijke vraagstukken heb je per jaar. En dat is eigenlijk een verhouding. En wat we dus nu zien, is dat bij jongerenwerk heel veel gebeurt, in de zin van besparing. Omdat je eigenlijk, zeker in de puberjaren, maar ook in kinderjaren, best wel dingen kunt, vraagstukken hebt die jongeren hebben, waar de jongeren eigenlijk goed op kunnen inspelen. Ook het gedrag, wat heeft veel risicogedrag ontwikkeld, daar ook kunnen inspelen. Ook gewoon veel veel identiteitsvraagstukken van pubers en dergelijke kunnen behandelen. Ook bij algemeen maatschappelijk werk, dat is niet alleen in Asten, maar dat zien we ook in andere gemeenten, zijn dit weer de twee grote onderdelen waarop flinke besparingen zijn. Bij maatschappelijk werk zien we vaak dat er een paar gesprekken heel snel het oplopen van schulden of problemen in de relatie kunnen worden aangepakt, in de communicatie of andere levensgebieden, waardoor forse kostenbesparing plaatsvindt. Nou, zo ziet u ook nog wat van de andere werkgebieden. Daar ga ik niet in detail doorheen. Dat laat ik graag over in de vragenronde. Maar je hebt een doorkijkje van de casusberekening waar de besparingen vandaan komen. Als we kijken naar de korte en lange termijn, dan zien we dus dat sommige van deze werksoorten veel herhaalbesparingen hebben en andere juist heel erg op het moment zijn gericht. Probeer naar vraag en effect. Oh, daar zien we ook een ander grafiekje dan op mijn sheet. Het gekleurde rondje wat u ziet, daar zijn er wat percentages bij staan. Ik zal het even opnoemen. Het blauwe, dat zou zijn dagelijks functioneren. 64%, groen, kwaliteit van leven, 10%, meedoen, 9%, het geel en mentaal welbevinden, 8% in het rood. En dan het paars, zingeving, 9%. Dat is gerelateerd aan het tabelletje wat u daar links ziet staan. Daar links ziet staan, dat is voor besparing naar gezondheid. Ik zal eerst even links boven het tabel behandelen. Als we kunnen inzoomen. Ja. Dan kijken we vooral even naar wat we aan cases, als aan voorbeelden hebben, geïnventariseerd. En dan ook even vermenigvuldigd met het totaal aantal per jaar. Over alle werksoorten heen. Dus over de wijken, de jonge werkers, de vrijwilligers, etc. Dan zien we eigenlijk, als je kijkt naar het aantal per jaar, de kolom, die middelste kolom, dan zien we eigenlijk dat zelfredzaamheid bovenaan staat. Dus vragen rondom zelfredzaamheid, dat kan zijn, hoe los ik dingen op, hoe doe ik dit, maar het kan ook zijn van, hoe kan ik makkelijker voor mezelf opkomen, bijvoorbeeld, bij jongeren. Gedragsvraagstukken, dus dat kan zijn rondom verslaving, dat kan zijn niet-functioneel gedrag, dus mensen helpen op een andere manier om te gaan met zijn financiën, psychische klachten, sociale vaardigheden, en dat is aan bod gekomen, en eenzaamheid en relatie en veiligheid. Dit is een doorsnede over het afgelopen jaar. En dat kan best zijn dat corona daar nog een rol in heeft gespeeld. Maar het geeft wel een idee van waar zitten de grote aantallen. En als we kijken naar de gemeten kosten, dat zijn eigenlijk wat voor kosten spelen dat bijvoorbeeld. Nou, dan zie je eigenlijk dat bij zelfredzaamheid het grootste bedrag staat. En dan bij gedrag en psychische klachten, maar ook bij relatie. Dus als een gezin bijvoorbeeld een echtscheiding veroorzaakt en daar speelt heel veel en dan moet ook veel voor de kinderen geregeld worden, nou, dan kan dat best een forse kostenpost zijn. Dus ook daar kun je dan met de interventie die je wil doen, vanuit maatschappelijk werk of vanuit een van de andere werksoorten, als je daar, dan kun je best veel kosten besparen. Dus soms is het een paar grote posten die spelen in een jaar. En of veel kleinere kosten. Dus we hebben best een gedifferentieerd beeld. Als we naar beneden gaan, dan zien we het tabelletje met gezondheidseffect. We hebben ook gevraagd van, goh, als je nou iemand hebt geholpen, welk levensgebied werd het meest versterkt? Gaat het om het dagelijks functioneren of gaat het om de kwaliteit van leven? Dus dat zijn toch twee verschillende dingen die je kunt bepalen. Of gaat het om het mentaal welbevinden, de rust, de psychische situatie van iemand. Of meedoen, dat je mogelijk wordt gemaakt om vanuit eenzaamheid weer ergens aan deel te nemen. Dus daar hebben we eigenlijk een verdeling naar gemaakt hier. En dan ziet u ook een verdeling van die bedragen zoals die zijn genoemd. Dus dat geeft u even een doorkijkje, ook naar het gezondheidseffect van waar zitten de meeste ja, opbrengst of besparingen van het werk van het voorlichtend veld, van het sociaal team.
Deze komt van het spinnen van positieve gezondheid, hè? Die vijf categorieën, van dagelijks functioneren tot meedoen. Dus daar hebben we de relatie mee gelegd. En het blijft kijken wat er financieel gebeurt. Maar wij vonden ook heel belangrijk dat we een beeld kregen van op welke vijf van die gebieden van het spinnenweb hebben nu echt de meeste invloed.
Ja, dat kun je ook nemen. Aantallen zie ik netjes in bedrag, maar je kunt het doorsnijden met informatie die we hebben ook nog in aantallen in het spinnen in beeld brengen als je dat zou willen. Ja. Nou, mijn excuses voor de grafische elementen die hier en daar wat wegvallen, dat heeft te maken met de techniek. Maar in ieder geval de versie die we heeft ontvangen op papier, daar zou dat elektronisch zou dat allemaal opgelost moeten zijn. Dit was wat wij hadden voorbereid aan de presentatie. En we geven graag, voorzitter, het woord aan de leden van vandaag om vragen te stellen.
Ja, dank u wel. Ja, ik zie de heer Van Oosthal. Dan kunnen we daar starten. Meneer Van Oosthal.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik heb een vraagje over die tabel effectberekening van de formele zorgkosten. Ik dacht dat het pagina 9 was van de sheets. Dat stond op een gegeven moment een totaal effect per jaar. Ja, dief. En rechtsboven. Totaal effect per jaar, die 2.257.000 euro. Moet dat niet zijn per 3 jaar, want het is toch jaar plus 1 en jaar plus 2. Want die bedragen worden daar denk ik opgeteld. En het totaal effect zou dan per jaar, maar naar mijn idee 3 jaar moeten zijn, of is het verkeerd? Dankjewel.
Ja. Zal ik hem meteen?
Ja, u kunt ze meteen beantwoorden, ja.
Christian, het is misschien wel zwaar dat mijn tijd gaat om wanneer heeft het medewerker de persoon geholpen. En dat is zeg maar dit jaar geweest, maar waarop je weet. Maar dat heeft dan een vervolgeffect op de volgende jaar. Dus u hebt gelijk, de besparing komt deels pas dit jaar en deels in de volgende jaren terug. Dat klopt, dus het drukt dan minder op de kosten in de komende jaren. Maar wij koppelen het aan het moment van de interventie of de hulpvraag. Dus het zou best kunnen zijn dat volgend jaar iemand anders komt waar ook iets dergelijks speelt. En ook daar wordt dan voor meerdere jaren kosten voorkomen. We willen het graag koppelen aan de jaarlijkse subsidie voor het team. Vandaar dat wij de eenmalige besparing en de jaarlijkse besparing gekoppeld hebben aan het werk wat in dat jaar is gedaan. Dat is de achtergrond. Ja.
Voldoende beantwoord, meneer Van Oosthal?
Ja, dankjewel.
Oké, dan geef
ik het. Ik was bang dat we elkaar of de grijpstekenen waren, maar dat is niet zo, hè?
Nee. Even kijken, dan gaan we de volgorde maar even af.
Egmond, Eurlings, Verschijning misschien, of ook niet.
Nee.
Sabba. Ja. Vossen.
Mevrouw Van de Venschiks.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor deze uiteenzetting. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Het zijn natuurlijk cijfers die gebaseerd zijn op een onderzoek in Asten. Maar zijn er ook landelijke cijfers bekend? Want ik mag aannemen dat dit niet alleen een unicum voor Asten is, maar dat er natuurlijk op landelijk gebied ook onderzoeken heeft plaatsgevonden. En dan vind ik het wel interessant om te weten hoe dat zich verhoudt tot landelijke cijfers.
Ja, die vraag kan ik beantwoorden. We zijn met deze methode anderhalf, 2 jaar bezig. In de regio begonnen. Maar wel ook in het oosten van Nederland en in het midden van het land zijn we dit aan het meten. En er is ook soortgelijk onderzoek op wetenschappelijk niveau. Wat we zien in het algemeen is dat er een bandbreedte is tussen zeg maar 100, nou ja, zeg maar pakt 1,5, hè, 150% tot 200-300% gemiddeld genomen van welzijnswerk. Maar dat is heel erg afhankelijk van de samenstelling van het team. Dus wat zijn de activiteiten die zij doen? En wat is de lokale vraag? Wat is de situatie? En hoe effectief is het team? Dus heb je voldoende bereik en heb je voldoende contacten met mensen? Wat wij zagen in deze cijfers is dat het jongerenwerk zorgt voor een best wel forse besparing. En dat de overige werksoorten ongeveer op een 200% zaten van het rendement. Als we kijken naar de onderverdeling in uren en kosten. Dus in feite is deze wat hogere uitkomst vooral te danken zeg maar, aan de effectiviteit van het jongerenwerk. Maar andere werkgebieden zitten ook op een voldoende niveau. Dus ja, ik denk wel, zoals wij het zien, is dat dit een goed renderende opzet is zoals het team hier werkt.
Maar kun je dat ook als op een opzet van landelijke cijfers? Is het daar niet zo specifiek op afgericht dat je eigenlijk per regio of per provincie daar een ander soort beleid in plaatsvindt?
Ja, het heeft te maken met de omvang van het team en de combinatie, wat je aan voorliggende voorzieningen al hebt, waar je mensen naar kunt doorverwijzen. Maar over het algemeen, we zijn nu in Almelo en omstreken hebben bijvoorbeeld gemeten en de plaatsen daaromheen. En dan zien we ook bovengemiddelde rendementen. En dat heeft puur te maken met het feit dat het team goed gezetteld is, goed werkt en effectief is. Dus wat dat betreft zit je wat hoger dan een landelijk gemiddelde. We hebben nog de intentie om met tientallen van dit soort onderzoeken te komen en die benchmarks zoals dat heet op te bouwen. Wat we uit de landelijke cijfers zien, is dat een factor 1,6, 160% rendement, is een gemiddelde aan de lage kant in de lijn. Maar dat is zeg maar een geaccepteerd gemiddelde. Helpt u dat een antwoord?
Ja, voldoende.
Ja.
Ja, dank u wel. Dan gaan we naar de fractie Samen voor Asten, mevrouw Yvonne Berkers.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Er schieten mij een paar vragen door het hoofd. Binnen de interviewreeks kreeg u daar een eensluidend beeld vanuit alle leden van het sociaal team? Of zaten daar nog uitschieters in? Qua mening of qua beeldvorming. En ik vraag niet naar vuile was die buiten gehangen moet worden, maar ik vraag gewoon, zit er ook voldoende diversiteit in gedachtegang binnen het team zelf? Ik weet niet of het handig is dat ik al mijn vragen tegelijk stel of
dat
is
niet
direct. Ja, ik zag een enorme diversiteit in soort van hulpvraag. Ik neem dan aan dat er ook een enorme diversiteit in vrijwilligers is. En ik vroeg me af of het sociaal team ook benoemd heeft de mantelzorgers in Asten. Hè. Er is een recent landelijk onderzoek waarin de mantelzorger als economische eenheid is bekeken. En het blijkt dat alle mantelzorgers in Nederland ons met z'n allen 22 miljard besparen. En als ze morgen ophouden, dan kost dat 44 miljard aan reguliere zorg. Dus ik vroeg me af of ook de mantelzorgers in Asten meegenomen zijn in dit overzicht. Want ik denk dat de besparing dan misschien ook wel vele malen groter is. Daarnaast vroeg ik me af of er een gedegen samenwerking is met het veld van de vrijwilliger en de ervaringsdeskundige. Vanuit gelijkaardigheid en gelijkwaardigheid kunnen daar hele mooie connecties ontstaan die misschien nog meer besparingen op kunnen leveren. En vroeg me dus af of die besparing eigenlijk stiekem niet nog groter is dan dat we nu gezien hebben. Misschien ben ik te optimistisch. Mijn andere vraag is, is het zo dat het sociaal team in samenwerking met het vrijwilligersveld wellicht zorgmeiders weet te pakken die in de reguliere zorg tussen de wal en schip vallen? En ja, uiteraard compliment voor het geheel. En wij zien ook dat er samenwerkingsverbanden aangegaan worden. Misschien dat ze nog iets uitgebreider kunnen zijn, maar dat is alleen maar een constatering die ik persoonlijk even maak. Dank u.
Ja, dank u wel. Leuke vraag, vinden wij ook. Zal ik daar anders prikkelen? Ja,
ik zal even antwoord geven op de eerste vraag over diversiteit in het team. Dan kan ik wel zeggen, hij is echt wel vervolgd op de diversiteit. Gewoon de samenstelling qua achtergrond, maar ook qua leeftijd. Het zit echt alles wel dat in het team. En ik ben ook wel zeg maar binnen zo'n team jongerenwerkers, er zit ook echt heel diversiteit aan mensen in. Dus die vullen elkaar ook binnen de werkstof zelf ook al aan. Dus ik moet zeggen, nee, dus ik wil echt een goede diversiteit. En ik ben ook qua gedachtegang ook wel echt goed. Ik ben wel positief. En ook wel, iedereen zegt wel in Molde dat we echt goede samenwerking hebben. Elkaar goed te vinden, er zijn korte lijntjes. Dus ja, de diversiteit is echt goed. Dat is bij allebei wel aanvaardbaar. Ja. Ja.
En tweede vraag ging over de PSO-hulpvraag en de rol van de vrijwilligers. En de mantelzorg, zoals die ook genoemd en onderzocht zijn. We hebben eigenlijk ten aanzien van de vrijwilligers, om dat eerst te benoemen, hebben wij gekeken naar de hulpvragen die zij hebben opgelost. Dus waar zij iemand hebben geholpen, dat er daar de kosten van zijn, die zijn vermeden. Je kunt ook kijken naar de vrijwilligers zelf, wat hun aan zingeving, structuur en allerlei andere zaken biedt. Waardoor ze verbonden voelen en meedoen, dat hebben we niet becijferd. Dus dat hebben we even buiten beschouwing gelaten, want dan zouden we met de vrijwilligers in gesprek moeten gaan. En dat was even buiten de opdracht. Dus daar zit zeker ook financiële besparingen zijn voorzien voor de vrijwilligers. Kijk naar de mantelzorgers. Wat we zien is dat in het voorportaal cliëntadvisering ondersteuning. Dat daar veel vragen zijn over langer thuis kunnen wonen. Kijk. En dat is dan vaak kunnen dingen worden ingezet zoals dat alarmsysteem, de persoonalarmering of andere voorliggende voorzieningen die al worden aangeboden. Dus dan zie je eigenlijk dat je met die oplossingen zaken mogelijk maakt. We hebben verder niet ingegaan op respijtzorg of de hoeveelheid daar. We zien wel een aantal dingen in de cases. Zeker als je iemand een half jaar langer met zijn partner of haar partner thuis kunt laten wonen en de mantelzorg kunt ondersteunen, ja, dan heb je uit wel de vrienden verhoogd van voor die periode dat je nog bij elkaar kan zijn. En je hebt dus ook een half jaar verpleegzorg uitgesteld. Wellicht met wat WMO-ondersteuning in de huiselijke omgeving, maar dat zijn vaak lagere kosten dan de professionele zorg. Dus als je dat erbij op gaat tellen, dus wat de mantelzorgers zelf allemaal doen en mogelijk maken, dan zult u zeker op een hoge bedrag uitkomen. De derde vraag ging over de samenwerking met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. We zien wel, als je vraagt typen, wat zie je als vervolgstap, is dat maar gratis verbinding zoekt. Dus we denken dat dat best wel, als je met team erover gesproken wordt, met banken, met Paul en Sani, dat daar oplossingen en ideeën naar voren komen. Wellicht heeft u ook nog ideeën hoe die verbindingen nog sterker kunnen. Want men zal niet alleen maar binnenstappen bij het sociaal team. Het kan ook zijn dat in een locatie waar veel anderen wonen, of in een vereniging waar veel mensen zijn, daar vragen ontstaan. En als je die vragen kunt oppikken en daar iets aan kunt doen, dat zal zeker tot meer contact en mogelijkheden. En wij zien eigenlijk juist dat welzijnsorganisaties heel goed, als ze goed met vrijwilligers een aanbod voor vrijwilligers hebben en vaak ook kunnen matchen, dat daar zeker veel mogelijkheden zijn. Volgens mij is de steunouder en match mentor ook al ingezet om jongeren te begeleiden, gezinnen te begeleiden. Dus dat zijn voorbeelden waarvan we gehoord hebben dat die al toegepast worden. Ja, zorgmeiders. We zien dat de dorp- en wijkondersteuner, dat die echt kijken op de signalen als die in de wijken zijn van mensen die contact mijden. Dus daar wordt op een voorzichtige manier correct in contact gelegd, om te kijken of mensen zich niet in eenzaamheid terugtrekken. Dat is één ding dat we hebben gehoord. Het andere is wat je ook ziet, is dat de laagdrempeligheid van jongerenwerk, maar ook van maatschappelijk werk, dus als je vragen hebt dat je die vertrouwen kunt stellen, dat het heel belangrijk is. Dus als mensen een plek hebben waar ze vragen kunnen stellen, waar ze niet direct een behandeltraject in moeten, zoals bij een GGZ, of allerlei verplichtingen op hen afkomen, ja, dan is dat veel plezierig. Zien we dat daar gebruik van wordt gemaakt. Dus dat hebben we ook teruggehoord.
Ja. Alle reden dus om dit niet alleen als een besparing te zien en we kunnen geld in een potje doen waar we tekort komen, maar ook geld om het vrijwilligersveld mee te verstevigen.
Die vraag kan ik niet voor u beantwoorden, maar...
Misschien een mooie vraag aan de wethouder.
Ja. Dankjewel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Berkers.
Ja, als wij middelen overhouden door de preventieve inzet, dan met uw goedkeuring en de goedkeuring van de gemeenteraad, ja, willen wij heel graag dat vrijwilligersveld verstevigen. Maar ik denk dat mijn collega's ook nog wel andere doelen hebben voor de middelen. Maar dat ligt bij jullie als gemeenteraad, hè?
Oké. U was wat snel de wethouder, want ik wilde het woord aan mevrouw Berkers geven. Dus.
Oh, sorry.
Maar mijn microfoon stond kennelijk niet aan, hè? Ja, oké. Mevrouw Berkers.
Ik dacht dat het voor mij verwacht werd om te gaan antwoorden. Mijn excuus.
Nee hoor, geen probleem. Mevrouw Berkers.
Oh, die heeft niet in de gaten. Dus de hand op.
Mevrouw Ellen Berkers.
Ja, dan ga ik ook even reageren. Twee dingen, dat had ik al eerder aangegeven toen we de presentatie van Onis hadden, als het gaat over of er nog verschil is gemaakt tussen wijk en de dorpsondersteuner. Ik heb namelijk de indruk dat die niet precies dezelfde dingen doen. Ik zag alleen dat in uw onderzoek niet terug. En ik vroeg me af, als het gaat over de categorie die Sanne straks noemde voor die positieve gezondheidseffecten, zijn die vastgesteld door de mensen die de hulp verlenen, dus de mensen uit het team, of door de mensen die de hulp krijgen. Ik kan me voorstellen, als ik er zo naar kijk, dat dingen ook wel door elkaar kunnen lopen. Als ik iets aan zingeving doe, kan het best helpen als ik vrijwilligerswerk doe, bijvoorbeeld. Volgens mij is het niet altijd zo makkelijk te duiden, vroeg ik me af. Mevrouw Van der Ven had al een vraag gesteld over de benchmark. En u ging nogal in op het landelijke verhaal. Nou, fijn om te horen dat wij op de goede weg zitten hier in Asten. Maar ik hoorde in het begin van de presentatie ook iets zeggen over Someren en over Deurne. En ik was wel heel erg benieuwd hoe de resultaten van Someren en Deurne, als het tenminste naar gekeken is, of daar ook nog overeenstemming is of bijzondere opvallende kenmerken daarvan. En het laatste, en die vraag is eigenlijk voor Sanny. Wij zijn bezig natuurlijk met het nieuwe beleidsplan. Hier komen uit dit onderzoek komen ook resultaten, denk ik, die van belang zijn. Als je kijkt naar het jeugdhulp of de jeugd, aandacht voor de jeugd en de jeugdwerkers. Komt daar iets van terug in ons beleidsplan straks? Zijn dat dingen die jullie denken, die moeten er nu in op grond van dit onderzoek? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel.
Collega, wil je iets zeggen over de werk- en dorpsondersteuning? Zal ik die zelf beantwoorden? Nou, we hebben wel verschil gezien tussen de dorpsondersteuners en de wijkondersteuners. We hebben dat even samengevat in het rapport als één hoofdstuk. We zien ook dat ze elkaar ondersteunen. Het heeft te maken met het feit dat in het ene kern iemand pas begonnen is als dorpsondersteuner, in de opbouwfase zit, zeg maar. En de andere kern iemand met een beperkte aanstelling is qua uren. Als hij zelf iemand wat meer tijd heeft. De vraagstelling en wat men tegenkomt kan ook verschillen per kern. Dus je begint ergens aan te werken en dan bouw je iets op. Dus dat zien we wel, dat we nog wat langer aanwezig zijn, een bepaalde routine hebben en herkenbaarheid hebben. En de mensen die net begonnen zijn, die moeten wat meer van zijn plaat, laat ik zo zeggen, horen en zien. En dan hebben ze uiteindelijk een bepaalde plek record opgebouwd, zou je kunnen zeggen. Dus daar zagen we wat verschil in de duur waarin men bezig is. Maar het kan ook zijn de aard van de vraagstellingen die spelen aan de wijk of bij een bepaalde persoon. Maar we vonden het niet belangrijk genoeg om dat helemaal te duiden per dorpskern. Maar er zit zeker verschil in. Ja. De tweede vraag over positieve gezondheid. Dat is beantwoord door de medewerker zelf. Naar het beste vermogen, zeg maar. We wilden niet de personen die geholpen zijn, of daar ook nog mee belast om die vraag te stellen. Vaak is dat een goede inschatting. Maar bij positieve gezondheid, zoals u al aangaf, zie je vaak meerdere effecten. Dus we hebben vooral gevraagd naar het belangrijkste effect, of wat in de basis is opgelost, waardoor wellicht ook andere positieve gezondheidseffecten optreden. Dus als er rust en ruimte is, als je die kunt meedoen, dan eigenlijk vaak zingeving. Dus afhankelijk van waar iemand het meeste mee worstelt, zeg maar, of wat het meest nodig heeft, dat is vooral aangegeven in die onderzoek. Ja. De derde vraag is over de benchmark. Ja, we hebben in Deurne zijn we dit soort onderzoek begonnen, op vraag van de gemeente Deurne en de welzijnsorganisatie. Dat was vooral rondom het wijkwerk, dus met een iets andere samenstelling dan het pakket van hier. Vervolgens zijn we met Son en Breugel eigenlijk gaan onderzoeken. En dat ging om al het voorliggend werk, eigenlijk net als hier. En in Son zijn we op dit moment bezig meer met de gezinsloonkoers, dus dat is de eerste lijn. Maar als je kijkt naar de benchmark, dan zien we hier het effect van een goed functionerend en volwaardig team eigenlijk terug in de cijfers, als ik het zo zou mogen zeggen. En bij de andere twee gemeenten hebben we of een aspect bekeken of een portefeuille met wat kleine aanstellingen, dus een kleine muur ingezet. Waarbij we bijvoorbeeld wel zagen dat bij nieuwkomers, begeleiding heel veel rendement zit, bij hoeveel universiteiten wat minder rendement. Maar dat heeft puur met de aard van het onderwerp te maken, zou ik zeggen. Dus ik zou zeggen van. We kunnen nu wel wat meer informatie geven daarover, maar het is ook een beetje appels met appels moet je vergelijken. Ja.
Misschien goed om dan ook aan te geven dat we op dit moment een tweede onderzoek hebben lopen. En daar gaat het ook echt specifiek om de gezins- en jongerencoaches in de gemeente Asten. Dus die vraagstelling daar is met name ook gericht op wat het effect is van hun eigen inzet en wanneer zij de zorg doorzetten naar de aanbieders, even heel beknopt. Maar ook met dat onderzoek zullen we uiteindelijk nog bij u als raad terugkomen. Maar dat loopt ook en we merken nu ook al dat het wel aanvult op de resultaten die er nu al liggen van dit onderzoek over het voorliggend
En dan is de vierde vraag over het vertalen naar beleid. Zou ik wat voorzien?
Ja, vertalen naar beleid, daar kan ik inderdaad wel iets over zeggen. We herkennen wel een aantal dingen uit het onderzoek wat we al opgehaald hebben. Dus ja, het komt zeker terug. Maar ja, zoals jullie in juni in de commissie ook wel zullen merken, dat we ontzettend veel opgehaald hebben. Dus het valt nog niet mee om daar de goede highlights uit te pikken. We denken dat we daar zeker wel in gaan jagen. Dit nemen we dus wel zo goed als mogelijk mee. Maar ja, ook daar zullen we prioriteit in moeten stellen wat ook al aangekondigd is. Maar die focus hebben we als ik op liggen.
Dank u wel. Ik zie dat er vanuit de commissie geen vragen meer zijn. Toch, mevrouw Eerlings.
Ja, ik had het niet hier willen zeggen, maar bij het beleidsplan wel. Het is namelijk zo, als je in dat voorliggende veld de kosten minder maakt, dan heb je de kans om in ieder geval een betere zorg te verlenen. Dan blijft daar meer ruimte voor over. Dus.
Oké, dat was niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Goed. Ik zie dat er dus geen vragen meer zijn. Dan geef ik het woord aan wethouder Spoor, Slaatsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één korte opmerking op de vraag van mevrouw Schriks over het vergelijk met als het zomer Deurne. Wij hebben in de beeldgemeente afgesproken dat als de onderzoeken gereed zijn van de drie gemeentes, dat we dan ook gaan kijken of er of een vergelijking kunnen trekken. En dan gaat het ook weer terugkomen. En nog een korte opmerking op de laatste opmerking die mevrouw Eurlings deed. Dat wordt in de onderzoeken die ik ken in ieder geval niet zo ervaren. Of misschien heb ik u helemaal verkeerd begrepen, maar wellicht dat we daar inderdaad bij het beleidsplan wat verder over door moeten praten. Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel. Mevrouw Eurlings, zult u nog reageren? Ik zie nog een opgestoken handje, of is dat wellicht een oud handje?
Het is een derde.
Oké, ja. Goed, dan komen wij naar een afronding van dit agendapunt. En dan sluit ik af met de conclusie dat u als commissie voldoende bent geïnformeerd op dit moment. Ik dank mevrouw Vullers en de heren Vos en Van de Wegelaar voor hun aanwezigheid en voor het beantwoorden van de vragen. Dank u wel. Ik sluit dit agendapunt af.